Dood. In al die jaren zijn er ook oud-deelnemers overleden. Dat blijft een raar idee. Als je dan door je fotobiep bladert en iemand tegenkomt op een foto die er niet meer is. Een echtgenote kan ik blij maken met alle foto's die ik van haar man heb gemaakt op een weekend. Een overlijden wat echt binnenkomt is die van Mike. Aan hem heb ik ook ons boek opgedragen, het derde boek. Ik leer Mike in 98 kennen op mijn tweede weekcursus die ik volg bij Ray Mears in Engeland. Er is meteen een klik. Het jaar erop schrijven we ons samen in voor nog een weekcursus en sinds die tijd houden we contact. Dat gaat dan nog per ouderwetse brief. Als ik een tijdje niets van hem hoor, krijg ik maanden later de reden waarom te horen. De rivier waar hij vlakbij woont is overstroomd en zijn benedenverdieping staat vol water. De achter- en de voordeur moesten tegelijk open om de druk van de gevel te krijgen. Hij stuurt me foto's van hemzelf in een dry suit waarbij hij in zijn tuin staat en drijvende auto's en minicontainers wegduwt, zodat hij niet tegen de gevelbeuken of door de ramen heen breekt. Dat soort on-Nederlandse verhalen. In al die jaren daarna ga ik regelmatig naar Engeland. Yorkshire wordt een van mijn favoriete plekken. Mike komt meerdere keren naar Nederland, soms om mee te helpen met een cursus. We beginnen allebei ons eigen bedrijf. Helaas is het hem nooit gelukt om het zijne goed van de grond te krijgen. Na verloop van tijd verwatert het contact. Totdat ik een mail krijg van een vriend van hem in 2019. Did you know that Mike passed away? Die komt aan. Onwerkelijk. Ik zoek oude foto's op en ben weer daar. Waar ze gemaakt zijn met hem. Zoveel avonturen en net zoveel verhalen. Hieronder volgen er een paar. Mike en ik zijn op een enorm estate in het noorden van Schotland. We verkennen de mogelijkheden voor een cursus hier. Het is er groot, leeg en ruig. Fantastisch. We hangen een shoot op aan een zijtak van een oude grove den langs een gravelweg. Een van de weinige vlakke plekken. Droog brandhout is echt een uitdaging hier. Alles lijkt wel doorweekt. We stoken alleen daarom al een minimaal vuur. Overdag struinen we door het estate, genieten van het landschap. Kijken wat er aan eetbaars te vinden is. Vangen beekforellen. We horen dat er ergens op het estate een postvliegtuigje in de mist tegen een helling is gevlogen. Een mountain rescue team komt met volle uitrusting langs ons basiskamp rijden op weg naar de volgende vallei, waar ze hun basiskamp gaan opzetten. Vanaf daar gaan ze op zoek om de plek te vinden en de piloot te bergen. Twee avonden later komt er een quad met een kleine aanhanger voorbij. Een zwarte zak stuit het op en neer in die aanhanger. De piloot is gevonden. Ik ben in het buitenland. De gamekeeper is een jonge vent. Hij heeft opdracht gekregen van zijn baas om de survival experts het estate te laten zien. Van hem hoeft het overduidelijk niet. Hij neemt ons een middag mee in zijn kleine landrover. Het duurt echt een hele tijd voordat hij begint te ontdooien. Gelukkig heeft hij snel door dat we niet uit de stad komen. Maar een passie hebben voor natuur, dat helpt. Al schommelend rijden we een kronkelige weg omhoog door een open bos. Als we boven aankomen zet hij de auto stil en doet de legendarische uitspraak. This is my office, guys. Voor ons trekt zich een enorme vallei uit, misflarden, steile hellingen met alle kleuren waar je aan denkt bij het woord herfst. Een rivier kronkelt door de bodem van de vallei. Een kleine bothy met een dak van leisteen staat verderop langs de weg, naast een simpele houten brug. Die gamekeeper, dat is me er eentje. Hij heeft altijd een buks bij zich en ziet al edelherten staan voor wij ook maar weten waar je moet kijken. Op een gegeven moment stopt hij en wijst links vooruit naar een helling. A hind and her calf, you stay here. Mike scant met zijn kijker de helling en pas dan zien wij ze ook. Inmiddels is de gamekeeper al op handen en voeten door de hoge haai tot achter een klein bultje gekropen. De tweepoot klapt uit en even later klinkt er een doffe klap. Hier mag gejagen worden met geluiddempers. Dan nog een plof. Zowel het kalf als de hinde zijn geschoten. Het kalf blijft liggen voor de steenarend en de hinde wordt ter plekke ontwijd en gaat naar de koeling. Later die week schiet hij ook nog staandvrije hand. Een lopend edelhert op een helling ver weg. Een schot in de nek, dan heb je het minste verlies van vlees. Niet om indruk te maken op ons, maar gewoon omdat hij het kan. Als we op een avond na het eten nog een eindje lopen, zien we bij terugkomst dat het vuur in de bodem is weggezakt. De hele wand van de vuurplek gloeit en er hangt een penetrante scherpe rook. Op meerdere plekken rondom ons komt ook rook uit de grond. De ondergrond is hier volledig turf. We proberen de vuurplek te vullen met stenen om een soort buffer te hebben met die turf, maar het is geen blijvende oplossing. Ons geluk is dat het nooit een open vuur kan worden, want de bodem is compleet verzadigd met vocht. Een beek is vlakbij, dus we kunnen vrij makkelijk blussen, al kost het heel wat keren heen en weer lopen met onze billies. Vanaf dan stoken we alleen nog maar korte vuurtjes op een flinke laag stenen. We hebben het erover met een van de gillies van het estate. Hij wijst ons het houthok en we mogen daar uithalen wat we willen hebben. Op een avond staan we de landrover te vullen van Mike met gekloofd drooghout. Hoi! Wordt de keihard geroepen. De gamekeeper staat achter ons in de deuropening. Fucking cheaters! I don't believe a word you say. En daar gaat onze reputatie als survival experts. Of andersom. Als we tijdens een van onze wandelingen over een gravelweg lopen, komt Ronnie, de groundsman, voorbij in een afgetakelde landrover. Hij stopt om een praatje te maken. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij in het prachtige Schots accent: "So you're the Dutch Meersai?" En terwijl hij dat zegt, bekijkt hij mij van top tot teen en zijn blik blijft op mijn buik hangen. Then you must be doing something wrong. Zeehond. Mike helpt mee met onze cursus overleven aan de zuidwestkust van Schotland. There's a dead seal in the inland, zegt David, de buurmanboer die we soms tegenkomen op zijn quad. Dat is voor ons genoeg. We vinden een gaatje in het programma en struinen langs de vele inlands. Het is een grijze zeehond en hij is nog niet lang dood. Omdat we niet weten waar hij aan dood is gegaan, willen we er niks van eten. Maar wat een monster. Als je daarmee thuis kwam als Inuit met je kajak en harpoenen, dan had je wel wat gepresteerd. Prachtig om hem van dichtbij te bekijken. De zwemflippers, snorharen zo dik als nylon en de mooie blauw-grijs gecamoufleerde huid. We trekken en duwen uit alle macht aan het enorme kadaver, maar hij is niet te verplaatsen. Wat een gewicht. De vloed komt op en elke keer kunnen we het beest dankzij het stijgende water wat meer de oever optrekken. Ik zet er mijn mes in en mijn volledige hand plus mes verdwijnt in de speklaag. En nog zit ik niet in het vlees te snijden. Wat een vet. Ongelooflijk. Van wat drijfhout snijden we splinters. We smeren ze door dat vet en ze branden direct met een zwarte, walmende vlam. En het ruikt naar een frituurpan met problemen. Ondertussen drijven we op het water allemaal vetbellen, als in een dikke soep. To fetch a rabbit. Andrew is Mike's gepensioneerde vader en af en toe komt hij ons meehelpen op een cursus in Yorkshire. Hij vindt het erg leuk om buiten te zijn en voor ons zijn de extra handen in het kamp erg handig. Je zou hem op straat nooit als de buitenman uitkiezen, but he sure knows his way in the woods. Hij komt uit een gezin met alleen maar jongens, opgegroeid in een echte Engelse industriestad, net na de oorlog. Geen vetpot. Alles wat ze thuis aan vlees aten kwam van buiten. Eenden, verzanten, duiven, mereleieren, noem het maar op. En als de jongens niks thuis brachten, dan was er ook geen vlees. I'm gonna fetch us a rabbit, zegt Andrew op een ochtend en loopt met zijn windbugs onder zijn arm het bos uit. Hijgend, want hij heeft een longprobleem. Een goed uur later komt hij terug zonder konijn. Maar wel met een grijze eekhoorn en een houtduif. En er hoort ook nog een andere leuke bij. Een broer van Andrew is ook een natuurman. En Mike ging als kleine jongen graag met hem op stap om over de natuur te leren. Een vogel vliegt over. Oh, what bird is that, onkel? De oom kijkt omhoog. Edible. Badgers. In de beginjaren van mijn bezoeken aan Engeland zijn dassen in Nederland nog een zeldzaamheid. In Drenthe al helemaal. Ik wil er dolgraag een in het echt zien en dat kan in Yorkshire, want daar zijn ze verre van bijzonder. Ik weet bij mij in de buurt wel een burcht, zeg ik, maar daar hoef ik overdag niet buiten te zitten, want dan komen ze er toch niet uit, vertel ik Mike. Nou, zegt hij, dan ga je er toch s'avonds bij zitten. Ik zeg, dat mag niet in Nederland. Hij moet enorm hard lachen. Totdat hij ziet dat ik dat niet doe en dan snapt hij dat het geen grap is. Het mag echt niet. In Nederland mag je s'avonds het bos niet in. Pas dan valt bij mezelf het muntje dat wij in ons land dit soort regels hebben. En als je daarmee opgroeit, dan weet je niet beter. Wat een gemis. Want wat is er mooier dan met maanlicht door een bos te struinen? De dag die gaat slapen en de nacht die wakker wordt. Of een das te bekijken die uit zijn hol kruipt. De natuur kent geen openings- en sluitingstijden. Nog eentje? Nog eentje. Zorgen. Hebben jullie wel zorgen gemaakt? Nou en of. Tijdens een basiscursus is Timo op een avond weg. Dat is op zich nog geen drama. Maar van hem weten we dat hij zich totaal niet lekker voelt. depressief is en vlak voor de cursus heeft zijn vriendin hun jarenlange relatie verbroken. Hij is er kapot van. Uitgerekend hij is het die nu weg is. We maken ons zorgen. Zeker als hij na goed 2 uur nog steeds niet terug is. En over een uur is het donker. Zijn telefoon neemt hij niet op. Geen reactie op voicemail. Niks op de sms. Als noodnummer heeft hij de 06 van zijn ouders doorgegeven. Maar ook die zijn niet te bereiken. En nu? Dan, na bijna 3 uur afwezigheid, komt hij in 1 keer aangewandeld. Ik wilde gewoon even een lekkere wandeling maken. Het is hier zo mooi. Hij is totaal verbaasd over de reactie van iedereen. Over alle zorgen die we als groep hadden. Opgelucht zijn we om hem weer te zien. Het doet hem wat. Onze zorg, en hij voelt zich behoorlijk opgelaten als hij de reden van onze zorg hoort. Schotland herfst. We geven er een solocursus. Waar een deelnemer in zijn eentje van het land leeft met nauwelijks materiaal. Eén solist heeft het nog niet echt voor elkaar. Zijn natuurlijke shelter is nog lang niet af en er is nauwelijks brandhout. Het is koud, er staat veel wind en het wordt nog veel kouder. De nacht is pikzwart en het wemelt van de sterren. Nou, reken erop dat wij ons dan zorgen maken. We gaan dan zeker iemand op afstand checken. Brandt het vuur nog, om maar een vraag te noemen. Dit is Appelvink. Schotland. Het weer kan heel slecht zijn in Schotland en deze keer is het zo laat. Het regent al veel te lang. De deelnemers zijn vertrokken voor een 2-daagse tocht met een overnachting ergens anders. We gaan er 's avonds heen. Emiel zit met zijn basja aan de overkant van wat die middag nog een beekje was, maar die nu door alle regen inmiddels een aardig woeste beek is geworden. Het water kolkt en schuimt als een dolle. Zo snel kan het gaan na een dag regenen. Emiel kunnen we met de nodige moeite naar de oever dirigeren. We moeten heen en weer schreeuwen om boven het geruis van de beek uit te komen. Ik heb geen honger en ik hoef geen vuur, roept hij. Dat zijn al 2 dingen die wij niet willen horen. En ik ga zo maar slapen, is foute opmerking nummer 3. Emiel draait zich om en schuifelt in zijn natte kleren terug naar Sebastia. We zoeken en vinden 2 lange stevige stammen en maken een beekros. Zo komen we bij zijn plek aan, met maar 1 reden. Deze Emiel moet vuur hebben, goed en warm eten, tenminste sok en shirt drogen. En pas dan gaat hij slapen. Al dus geschieden. Winterkoning. Winterkoningen houden van onze natuurlijke shelters. Tussen alle takken kunnen ze prachtige nest verstoppen en inbouwen. Daan had een lien toegebouwd en werd vanaf dat moment elke morgen wakker met een keihard zingende winterkoning op de rand van zijn shelter, vlak boven zijn hoofd. De kleine baas had zijn oog op deze perfecte nestplek laten vallen. Een aantal keren hebben we een 4-persoons hut laten staan, gewoon om te kijken hoeveel seizoenen die meegaan. En dat soort shelters zijn favoriet bij winterkoningen. Altijd had er in het seizoen wel eens een nest in de wand gebouwd. Soms perfect verstopt tussen de dakbedekking met hetzelfde humus en hetzelfde blad. De mooiste vind ik nog steeds een roodborst, die ook van onze shelters houdt. We hebben een aantal schaalmodellen voor shelters gebouwd. Die blijven met gemak een jaar goed en het enige wat we dan hoeven te doen, volgend jaar, zelfde bos, zelfde les, is de modellen langslopen en eventueel het repareren. Tijdens het aanpassen van 1 schaalmodel van een dichte bladerhut schiet er een roodborst uit. In de shelter heeft ze een nest gebouwd, een klein kommetje van blad en mos met 7 eitjes. Pyjama. Ik kwam nog even wel trusten zeggen. Ze komt de suite binnenlopen in haar flanella pyjama broek en jas met bergschoenen aan. Daar zit ze dan, bijna 30, naast het vuur. De hele groep zit er wat onwennig bij. Rembo. Remco komt op een basiscursus, dezelfde met Beke trouwens. Die duurt 1 week. Hij ziet eruit als een ontdekkingsreiziger uit de 19e eeuw. Volledig in een witte safari blouse en broek. Ervaring met buiten 0. Hij is eind 20, maar hij heeft nog nooit gekampeerd. Al zijn vakanties waren in all-inclusive hotels. Hij geniet van de hele week. Zijn natuurlijke shelter bouwt hij ver van alles en iedereen om het helemaal in zijn eentje in het bosgevoel goed te hebben. Aan het eind van de week is zijn outfit, 7 dagen non-stop gedragen, zeker niet meer wit. En hij noemt zichzelf geen Remco meer, maar Rembo. Het omgekeerde komt ook voor. Deelnemers die op de afsluiting van een week lang bos aankomen lopen in een compleet schone witte set kleren en scherm van deo om zich heen. Pech. Ik wist ook niet dat een firesteel kan branden, maar ik heb het zelf gezien. Tim maakt aan het eind van de basiscursus vuur met zijn vuurboog. Altijd een prachtig moment. Hij stopt het kooltje in zijn tondel en blaast totdat er een vlam komt. Hij legt er wat dun hout op en als dat brandt gaat er in alle haast nog meer hout op, want dit vuur mag natuurlijk nooit meer uitgaan. Een hoop geknetter, vonk en spetters. In al zijn enthousiasme en opwinding heeft hij zijn firesteel, die bij zijn aanmaakhout lag, opgeofferd. Alleen het metalen schrapertje kan hij nog uit de kolen vissen. Groepen. Zoveel groepen, zoveel verhalen. Elke groep heeft zijn eigen dynamiek. Zorgen voor elkaar, dat kunnen wij niet afdwingen. Zoiets komt uit de groep zelf. Corvée-taken kunnen soms helpen. Dan weet je in ieder geval wat er te doen is en wie er wat gaat doen. Het voorkomt eindeloos poldermodellen en mensen die zich drukken of mensen die altijd alles op zich nemen. We hebben een keer een groep gehad die niet voor elkaar wilde zorgen. Ondanks zo'n corvée-lijst. Het is ook nog eens heel slecht weer. Murphy's Law. Na 3 dagen bijna non-stop regen hebben wij met hen afgesproken in de chute om 8 uur. Als we aankomen is het helemaal donker. Er gloeit nog iets van kolen, een kleine rode gloed. Geen stemmen, niks. Ze zijn er niet, denken wij. Maar als we de chute binnenlopen, is iedereen er wel degelijk. Maar niemand zegt iets. En niemand stookt vuur. Op het whiteboard schrijf ik op waar iedereen last van heeft. Ik teken een ongelukkige bushcrafter in het midden. Ik vraag wat de oplossing is van al die problemen. Vuur is de uitkomst. Juist nu is dat zo belangrijk. Vuur is alles. Vuur stoken om warm te zitten, om kleren te drogen, om koffie te zetten, om nat brandhout te drogen, om weer vuur te stoken voor je moreel. Wij stoken die avond het vuur op. En we zetten koffie. En het moreel gaat weer de goede kant op. Maar de volgende dag is het brandhout weer niet aangevuld of gedroogd. Deze groep wil niet voor elkaar zorgen. Het was een zware week. Maar andersom kan het ook dat je al lang in je slaapzak ligt en gewoon mee moet lachen omdat er in de chute nog heel lang wordt geouwehoerd. De ene grap naar de ander. Ook al kun je op de afstand niks verstaan, je moet gewoon meelachen. Of de groep waarbij bijna uit het niets 2 deelnemers hun sterke bekeringsdrang niet kunnen laten. Verhalen en waarschuwingen over de duivel die overal achter zit en mensen wil overhalen tot het kwade. Het leverde fikse discussies op. Of Johan, getrouwd, die stiekem met zijn vriendin op een cursus kwam. Niet voor de cursus, maar om er samen tussenuit te kunnen knijpen met zijn nieuwe liefde. Alles moest geheim blijven, maar iedereen wist het. Ziekenhuis. Grote ongelukken hebben we niet vaak gehad, maar ook die kwamen voorbij. Schotland. Was het vermoeidheid? André wil stukken hout kloven om als kleine brandhout te gebruiken. Hij slaat de bijl te zacht op de bovenkant van het stammetje, die hij daardoor weer afstuitert, in zijn linkerhand, die het stammetje vasthoudt. Aan de bijl ligt het niet, want die is scherp. Als Beek en ik aankomen, is de wond al door een andere deelnemer verbonden, op naar het ziekenhuis. We rijden naar Stranraer, ruim een half uur rijden. Een van de deelnemers is arts. En hij rijdt mee en kan onderweg al het ziekenhuis bellen en melden dat we eraan komen met een fikse wond. Als we uiteindelijk geholpen worden, zie ik de wond voor het eerst. En die is serieus diep. Ik kijk letterlijk in het vlees. Het begint matig te duizelen. Het enige wat de dienstdoende arts verder doet, is de wond opnieuw verbinden en ons doorverwijzen naar Dumfries. Ruim 1,5 uur de andere kant op. Want in Dumfries zit namelijk een groter ziekenhuis met veel betere voorzieningen. Want dit wordt een operatie voor een plastisch chirurg. Gelukkig komt alles goed en er is er geen blijvende peesschade aan de hand. Henk springt in een beek met kraakhelder water. Het ziet er ook heel idyllisch uit. Een kleine waterval met eronder een poel. Maar helder water betekent nog niet dat je ook alles onder water kunt zien. En deze Henk is ook nog eens heel lang. Hij haalt onder water aan een steenrand de huid van zijn scheenbeen open. Hij bloedt flink. Hecht heeft geen zin, want de huid zit op die plek heel strak. Is dun en zit dicht op je bot. We verbinden de wond, so far so good. Een paar dagen later maken we een lange wandeling in de omgeving van ons cursusbos. We moeten een beekje oversteken. En iedereen probeert daar met droge voeten aan de overkant te komen door over keieren te klauteren. Henk is de enige die uitglijdt en hij haalt daarbij precies zijn wond weer open. Opnieuw bloeden en opnieuw verbinden. De volgende dag voelt hij zich niet lekker. Koud, warm, koorts. We gaan ermee naar het ziekenhuis en komen laat in de avond aan. De arts is resoluut. Bloedvergiftiging. En dat is een serieus probleem. Hij tekent met de stift de contouren van het inmiddels rood verkleurde been af. Antibiotica pillen mee, plus de opdracht om morgen terug te komen. Sterker nog, als de vergiftiging buiten de lijnen komt, zal Henk moeten blijven en aan een infuus met antibiotica moeten. De pillen werken gelukkig en als de cursus is afgelopen kan Henk gewoon naar huis met de anderen om thuis verder uit te zieken. Huisarts. Hebben jullie vaak ongeluk? Die vraag krijgen we regelmatig. Eigenlijk valt het heel erg mee. Dat komt onder andere doordat we aan het begin altijd een goede les geven over mes, gebruik en veiligheid. Mes moet een stuk gereedschap worden en je moet er vertrouwd mee raken om dat zo te voelen. Dus moet je er veel mee werken. En dus heb je een grotere kans op snijwonden. Maar in al die 25 jaar afgelopen zijn we hooguit 10 keer naar een huisarts geweest. Om daarna met wat hechtingenrijker weer terug te rijden naar het bos. Het is elke keer wel een wake-up call voor de andere deelnemers als in één keer toch de EHBO-koffer open gaat en we de wond tijdelijk verbinden voor vertrek naar de arts. Voor de patiënt zelf is het vooral lastig omdat je de rest van de cursus met de verbonden vinger rondloopt. Geen mes gebruiken in het donker en niet hakken met je mes zijn enkele van de regels die wij aanhouden. Maar Michael heeft haast. Die zijtak moet eraf en het moet nu. Hij staat in het donker te snijden, verroeten en hakken om een zijtak van een grotere tak af te krijgen, hoorden we later. Pats. Het mes schiet door de tak en hij slaat, hakt is een te groot woord, vol in zijn knie. Wij worden erbij gehaald. Huisartsenpost op een paar kilometer afstand is al lang gesloten. We worden doorverwezen naar het ziekenhuis op ruim een half uur rijden. Wachtkamer, hechtingen, terugrijden. Ver naar binnen dacht, komen Beke en Michael weer terug in het bos. Lopen gaat de hele week onhandig en bukken of leunen op de knie is al helemaal geen optie. Teegraag, zegt Mirjam en ze houdt een beker voor zich in de lucht. Direct als ik begin te schenken laat ze hem vallen. Superheet water, vol op haar voet in de zomer. Want sandalen geven nul bescherming. De blaar is enorm. Gelukkig is het een korte cursus met maar één overnachting. De volgende dag, de blaar is gelukkig nog heel, gaat ze weer naar huis. Tenminste, ze wordt gehaald, want de auto rijden gaat niet. Wat was de reden? Het was een dunne metalen beker die ze vasthield. Die werd in een mum van tijd gloeiend heet. En ook wij leerden zo weer wat. Inschenken, nooit meer boven en zittend iemand. En verdachte bekers altijd graag zelf bij het oor vasthouden. Die blaar was groot, maar het kan altijd groter. Op een net zo onhandige plek. Tijdens een week in Schotland koken we aan de kust. Het is een lange voormalige pier die in een getijdenrivier steekt. Van de granietblokken die daar liggen kun je prachtige ovens bouwen. De deelnemers koken in kleine groepjes hun avondmaal. Aan de voorkant voer je de oven met brandhout, de deksel gebruik je als bakplaat en de uitlaat als gasfornuis voor de billikens. Na een mooie avond kokkerellen met allerlei zeeeten wordt het tijd om te vertrekken. De ovens worden afgebroken en het vuur gedoofd. Rick leunt achterover en steunt op een steen, die net nog deel van de oven was. De schreeuw zegt alles. De blaar is indrukwekkend. Gelukkig blijft hij heel en met een stapel verband en zalf plus de nodige doorzetting kan hij zelf de cursus erna in de Kengorms gelukkig ook nog afmaken. Tijdens cursussen in Schotland proberen we vaak te vissen. Zoals die ene week in Schotland. We maken dan nachtlijnen, een lange lijn met eraan zijlijnen met haken en aas. En het is een kunst om die lijn op een goede manier in het water te krijgen. Aan de ene kant zit het gewicht en aan de andere kant zit je vast aan een boom of een staak op de oever. Het lukt twee deelnemers om de lijn zo van zich af te gooien dat een haak in hand of vinger blijft zitten. En zo'n haak met wierhaak krijg je er niet zomaar uit. De arts in de eerste hulppost was beide keren vaardig genoeg om precies te weten hoe je dat doet. De tweede keer had hij in ieder geval meer ervaring. En ja, als je een nachtlijn in het water werpt, moet je wel het vaste eind vasthouden. Rob staat aan de rand van de meer. Hij gooit met een sierlijke slinger zijn nachtlijn uit. Het gewicht landt verderop met een plons in het water en achter elkaar verdwijnen de haken onder de waterspiegel. Ook het eind van die aan een tak had moeten vastbinden. Met lege handen en een ervaringrijker draait hij zich om.